Vanavond is ook een Jobdienst. En vanaf deze plek wens ik ook ieder die naar de Jobdienst kijkt en die bij de Jobdienst aanwezig is een hele goede dienst toe. We willen vanavond verder gaan met de catechismus. We hebben een weekje overgeslagen omdat het vorige week Pasen was. Maar we gaan vanavond weer verder. En dan lezen we vanavond zondag 30. En dat is de laatste zondag die gaat over het heilig avondmaal. Zullen we eerst gaan staan voor een stil persoonlijk gebed en de Heer vragen om zijn zegen. Voor deze avonddienst, maar ook voor heel ons leven, spreken wij gelovig uit dat we alles verwachten van de Heere God, die hemel en aarde heeft gemaakt, die eeuwig leeft en trouw blijft, die de werken van zijn handen nooit zal loslaten. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jou van God de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Als we lezen uit de catechismus over het avondmaal, dan gaat het natuurlijk over wat Jezus voor ons heeft gedaan toen hij stierf aan het kruis. Toen zijn lichaam gegeven werd. En toen zijn bloed vergoten werd. Laten we daaraan denken bij het lied dat we nu horen. O kostbaar kruis, o wonder van God. Dit lied is eigenlijk een belijdenis. Een belijdenis dat wat Jezus Christus deed aan het kruis, ja, dat is wat we geloven. Daarop vertrouwen wij. Dat is het hart van het evangelie, de kern van de blijde boodschap. Veel breder is wat heel de Bijbel vertelt. En een samenvatting daarvan vinden in de apostolische geloofsbelijdenis. Zullen we gaan staan om ons geloof te belijden? Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons geloof. En we zeggen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Zullen we samen bidden voordat we lezen uit de Bijbel? Heere God, we prijzen wat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor ons heeft gedaan. Toen hij stierf aan het kruis. En toen hij daarvoor die wegging van het lijden, de Via Dolorosa. En toen hij daarvoor als mens rondwandelde op deze aarde. Om ons menselijk bestaan te doorleven. Om ons in alles gelijk te zijn, behalve de zonde. Om juist die zonde weg te dragen naar het kruis. En dat grote geheim vraagt heel ons hart, vraagt onze ziel. En dan is de aarde veel te klein voor wie u waarlijk loven wil. We hebben dat net gehoord in dat prachtige lied. Heer, wij komen bij u om te bidden om uw leiding. Wees ons nabij als we lezen uit de Bijbel. Wees ons nabij als we luisteren naar de boodschap uit uw woord. En zegen ons in de liederen, in de gebeden. We zijn verbonden met heel uw kerk. Als overal ter wereld mensen samenkomen op deze dag in uw naam. En we danken u dat uw naam geloofd wordt. Van zonsopgang tot zonsondergang. Van het oosten tot het westen. En dat overal in deze wereld uw naam wordt grootgemaakt. Dan brengen we het bijzonder ook de jongerendienst bij u, de Jobdienst van vanavond. Wat fijn dat ook die Jobdienst er is. En we bidden of het een gezegende dienst mag zijn. En dan bidden we voor onze kinderen en kleinkinderen. Dan bidden we voor de jongeren van de gemeente. Want het is al best lastig in deze tijd om de kinderen en de jongeren bij de kerk te houden. Om iets van het geloof door te geven aan hen. En we denken, we merken dat het juist in deze coronatijd nog lastiger is. Omdat we niet meer zondags naar de kerk kunnen gaan zoals we gewend waren. En daarom bidden we met elkaar, hou onze kinderen vast. En hou onze jongeren bij u. En geef dat die dag ook weer mag komen dat we samen met de kinderen en de jongeren samen met elkaar naar de kerk kunnen gaan. Om samen te zingen zoals we net hebben gezien. Om u te loven en te prijzen. Ouderen en jongeren samen. Alle generaties samen in de kerk. Heren, we hebben groot verlangen dat onze kinderen u leren kennen. En dat onze jongeren u, Heer Jezus, volgen. En daar bidden we samen om. Geef uw Heilige Geest in de harten van de kinderen. In de harten van de jonge mensen. En Heere, laat ze niet los. Dat bidden we samen. In Jezus' naam. Amen. 2 weken geleden ging het ook over het avondmaal. En toen hebben we gelezen uit 1 Korinthe 11. En ik wil dat gedeelte nog een keer met u en jou lezen. Iets meer nog, een paar versen erbij. En we lezen het vanavond uit de herziene Statenvertaling, de HSV. 1 Korinthe 11, vanaf vers 17. Daar schrijft Paulus aan de kerk in Korinthe: maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet. Omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn. Opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal. En dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God? En beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En hij zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en zo drinken uit de drinkbeker. Want wie op een onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Tot zover de schriftlezing en dat laatste vers is dan ook de tekst voor de verkondiging straks. 1 Korinthe 11 vers 29. Maar eerst gaan we nog luisteren naar een lied voordat we lezen uit de catechismus. En ook dat gaat weer over het volbrachte werk van onze redder Jezus Christus. Jezus, leven van ons leven. Zondag 30 dus van de Heidelberger Catechismus. En dat is best een pittige zondag. We gaan het samen lezen. 3 vragen en antwoorden. 80, 81 en 82. De eerste vraag is: wat is nou het onderscheid, het verschil tussen het avondmaal van de Here en de pauselijke mis? Daar wordt mee bedoeld de mis in de Rooms-Katholieke Kerk. Het antwoord is: het avondmaal van de Here verzekert ons dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus, dat Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat we door de Heilige Geest worden ingelijfd in Christus, die na zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader, en daar door ons aanbeden wil worden. Maar de mis leert dat de levenden en de doden slechts dan door het lijden van Christus vergeving van de zonde hebben, indien Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is. En derhalve ook daarin aanbeden moet worden. Daarom is de mis in de grond van de zaak niet anders dan een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus. En een vervloekte afgoderij. De volgende vraag is: voor wie is het avondmaal van de Here ingesteld? Voor hen die vanwege hun zonden een afkeer hebben van zichzelf en toch vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook hun overgebleven zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is, en die dan ook begeren hun geloof steeds meer te versterken en hun leven te verbeteren. De huichelaars echter, en zij die zich niet oprecht tot God bekeren, eten en drinken tot hun eigen oordeel. Laatste vraag is: behoort men ook diegene tot dit avondmaal toe te laten die zich in hun belijdenis en leven als ongelovigen en goddelozen doen kennen? Nee, is dan het antwoord. Want dan wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de hele gemeente opgewekt. Daarom is de kerk van Christus, overeenkomstig het bevel van Christus en zijn apostelen, verplicht zulke mensen door de sleutels van het koninkrijk der hemelen uit te sluiten, totdat ze hun leven beteren. Nou, dat laatste, die sleutels van het koninkrijk, daar gaat het verder over in zondag 31. Dus ik laat dat vanavond een beetje liggen. Ik denk dat bij zondag 31 aan de orde komt als Wouter daarover zal preken de volgende keer weer. Nou, de tekst heb ik al genoemd, 1 Korinthe 11, vers 29. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Here niet onderscheidt. Broeders en zusters, in de catechismus wordt flink wat aandacht gegeven aan het avondmaal. Waarom zoveel? Zo ruime aandacht? Nou, omdat het avondmaal belangrijk was toen. En omdat het belangrijk is nu, voor ons, in 2021. En er is heel wat te zeggen over het avondmaal. Het is niet een thema waar je zo 1, 2, 3 over uitgesproken bent. Het heeft ook iets van een mysterie, een geheimenis, dat je van allerlei kanten kunt bekijken. En daarom stelt de catechismus in 3 zondagen het avondmaal aan de orde. En die zondagen die hangen natuurlijk ook met elkaar samen. Zondag 28, een paar weken geleden, ging het over wat dat avondmaal vieren nou eigenlijk betekent. Wat is dat in de basis? En waarom Jezus brood en wijn aanwees? En wanneer hij dat deed? Vlak voor zijn sterven. Brood en wijn als tekenen van zijn lichaam en bloed. En dat het avondmaal een volkomen bevestiging is van de totale vergeving van al onze zonden. Zo zeker als ik het brood eet en de wijn drink, zo zeker is het dat Jezus Christus is gestorven voor al mijn schuld en zijn al mijn zonden vergeven. En dan gaat het in zondag 29, ook dat hebben we gehad, over die tekenen van brood en wijn. Kijk, brood en wijn zijn tekens en zegels. Dat betekent dat ze niet veranderen in het lichaam en het bloed van Jezus Christus. Ze blijven gewoon brood en wijn. Het avondmaal is geen magisch gebeuren, maar het is een belijdenis van ons geloof. Wij belijden dat Jezus gestorven is als we brood en wijn tot ons nemen. En zo wordt ons geloof ook versterkt. Daarom heeft de Heer het avondmaal ingesteld, om ons geloof op te bouwen en te versterken. En aan het avondmaal worden we zo gevoed en gesterkt door de Heilige Geest. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we tijdens het avondmaal verbonden zijn met Jezus Christus op een hele unieke, je zou haast kunnen zeggen, een mystieke manier. Een onzichtbare geestelijke eenheid door het geloof. Nou, en dan vanavond, zondag 30. Daar gaat het erover dat het avondmaal echt ook een zaak is van geloof. Van een waar geloof en van een vast vertrouwen. Het is de heilige maaltijd van de Heer met zijn gemeente. Dus niet iets algemeens, niet iets ritueels, niet iets seculiers. Het is de heilige maaltijd van de Heer met zijn gemeente. En dan wordt er in zondag 30 ook gewaarschuwd, omdat het avondmaal ook verkeerd gevierd kan worden. Zelfs totaal verkeerd kan worden opgevat. Nou, die waarschuwing die komt heel duidelijk naar voren in zondag 30. Je zou kunnen zeggen, zowel bij de avondmaalsviering als bij de avondmaalsvierder kan het fout gaan. En daarom zet zondag 30 op een rij wat wel en wat niet zuiver is. En dat gaat ook wel op het scherpst van de snede. De catechismus is geschreven in 1563, tweede helft van de 16e eeuw. En dan klinken er woorden en bewoordingen die wij in deze tijd nooit meer zo zouden gebruiken. Die we zelfs moeilijk kunnen volgen. Waar we ons soms zelfs een beetje voor zouden kunnen schamen. Maar laten we dan vanavond ook proberen om verder te kijken dan die woorden en de bewoording. Naar de inhoud. Naar waar het hier over gaat in zondag 30. Het wordt duidelijk in de catechismus dat die is ontstaan in een totaal andere tijd dan de 21ste eeuw. De opstellers van de catechismus kwamen natuurlijk net uit de middeleeuwen. En in de middeleeuwen was er maar één kerk. De Rooms-Katholieke kerk. En de Roomse kerk was alomtegenwoordig. Was almachtig, zou je kunnen zeggen. Niemand kon om die kerk heen. En die kerkgemeente die had heel veel goeds. En die kerk heeft vandaag de dag nog steeds heel veel goed, maar er waren ook dingen fout in de Rooms-Katholieke Kerk. En je kunt zeggen, ook vandaag zijn er nog dingen fout in de Rooms-Katholieke Kerk. Daarom zijn wij gereformeerd. Daarom zijn wij volgelingen van de reformatie die begon in 1517 met Maarten Luther. Nou, ik denk gemeente dat onze tijd heel veel vraagt om eenheid tussen christenen. En gelukkig zie je in onze tijd ook steeds meer eenheid tussen christenen ontstaan. En dat is nodig. We hebben elkaar ontzettend hard nodig in deze tijd. Als christenen en als kerken. En de afgelopen week las ik in het Nederlands Dagblad en zelfs ook in het Reformatorisch Dagblad hoe protestanten en Rooms-Katholieken elkaar kunnen aanvullen. Elkaar kunnen steunen en sterken. En er werden voorbeelden genoemd waarvan ik dacht van ja, wat mooi dat wij zo als Rooms-Katholieken en protestanten elkaar tot hand en voet kunnen zijn. Elkaar tot zegen kunnen zijn en kunnen leren van elkaar. Het protestanten kunnen veel leren van Rooms-Katholiek en andersom ook. Rooms-Katholieken kunnen veel leren van protestanten. Maar in de 16e eeuw, in de tijd dat de catechismus geschreven werd, lag dat anders. Was dat totaal anders. Er werd een strijd gevoerd op het scherpst van de snede. Men bestreed elkaar te vuur en te zwaard. In woorden en daden stond men tegenover elkaar. Nou, wij kennen natuurlijk in onze vaderlandsgeschiedenis de 80-jarige oorlog. Willem van Oranje, de Spanjaarden onder de Rooms-Katholieke koning, Philips II. Ja, het was echt oorlog. En in die oorlog met allerlei sociale en politieke en economische factoren was er ook de godsdienst. Het Rooms-Katholicisme tegenover het protestantisme. Ja, je kunt je voorstellen dat het in die tijd scherp tegenover elkaar stond. En in die tijd was het dan ook heel gewoon om elkaar keihard de waarheid te zeggen. Om elkaar uit te schelden zelfs. Om hele lelijke dingen tegen elkaar te zeggen. Nou, ik probeer even de tijd te schetsen waarin de catechismus geschreven is. En ik denk dat je zo ook die woorden moet lezen aan het einde van zondag 8 of zondag 30 en dan vraag en antwoord 80, dan staat daar: daarom is de mis, de Rooms-Katholieke mis, in de grond van de zaak niet anders dan een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Nou, als ik dat zo hoor of als ik dat zo lees, ja, dan voel ik daar wel wat bij. En ik zal het even heel persoonlijk maken. Ik heb al jaren de gewoonte om elk jaar even een paar dagen naar een klooster te gaan. En daar wordt elke dag de mis gevierd. En elke keer weer als ik daarbij ben, bij zo'n viering van de mis, dan zie ik mensen naar voren lopen om de hostie te nemen. En dan vraag ik mezelf altijd weer af, kan ik nou niet meevieren? En moet ik nou meedoen? En dan struikel ik altijd weer over dit zinnetje in de catechismus. Dat een verloochening is van het offer van Christus en een vervloekte afgoderij. Waarom zegt de catechismus dat? Nou, de Rooms-Katholieke Kerk leerde en leert officieel nog steeds dat het brood en de wijn tijdens de viering van de mis veranderen in het lichaam en bloed van Jezus Christus. Onze kinderen gebruiken wel eens een toverspreuk. Hocus pocus Pilatus pas. Nou, dat komt uit de Rooms-Katholieke mis. Want zeiden de mensen, dan gaat de priester voor en die zegt dan in het Latijn hoc est poculum meum, dit is de beker, mijn beker. En dan klinkt de geloofsbelijdenis die onder Pontius Pilatus geleden heeft. Sub Pontio Pilato passus est. Nou, als je dat bij elkaar voegt, hocus pocus Pilatus pas. Dus de priester zegt iets en ineens is het brood veranderd in het lichaam van Christus en de wijn verandert in het bloed van Christus. Daarom dronk vroeger ook alleen de priester. Want brood, dat mors je niet zo gauw. Maar wijn kon je natuurlijk morsen, zeker als die beker van hand tot hand ging. En als de wijn werkelijk veranderd is in het bloed van Christus, bestaat de kans dat het bloed van Christus op de grond valt. En dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Nou, zulke gedachten in de Rooms-Katholieke mis, ja, daar moet de catechismus niets van hebben. En daarvan heeft de reformatie gezegd, dat vinden we niet in de Bijbel terug. En daar geloven we niet in. We geloven niet dat Jezus Christus in de mis steeds opnieuw, elke dag opnieuw moet worden geofferd. En dat het offer wat dan plaatsvindt op het altaar voor in de kerk, dat dat offer moet worden gevierd. Nee. Nee, zegt de catechisme, zo doe je tekort aan het enige offer dat Jezus heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. De catechisme zegt, als je zo de mis viert, dan gaat er iets fout. Want Jezus is één keer voor heel de zonde, alle zonde van heel de wereld gestorven. En dat is genoeg. En als we dat offer herhalen en ook aanbidden, dan is dat, zegt de catechismus, een vervloekte afgoderij in de taal van die tijd. Het doet tekort aan het offer van Jezus. Want, zegt de catechismus, hij is niet meer bij ons op aarde. Nee, we belijden toch dat hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Hij is in de hemel. Maar door zijn Heilige Geest is hij bij ons aanwezig. Hij is dus niet lijfelijk naar lichaam aanwezig, maar door zijn Heilige Geest is hij bij ons aanwezig in de kerk als we het avondmaal vieren. En dan is hij zeker de gastheer die brood en wijn uitdeelt door zijn Heilige Geest. Nou, tegenwoordig zouden we zeggen, daarover gaan we met elkaar de dialoog aan. Daarover willen we in gesprek als protestanten en Rooms-katholieken. Want ik denk dat in de praktijk van vandaag heel veel Rooms-katholieken helemaal niet zo denken en dat helemaal niet zo voelen. Dat ze eigenlijk heel ver afstaan van de officiële leer in de Rooms-katholieke kerk. En dat zij praktisch misschien wel helemaal hetzelfde denken als jij en ik. Als ze de mis vieren of het avondmaal tot zich nemen. Maar in de 16e eeuw werd het dus scherp afgewezen. En waarom? Jezus offer is genoeg. Ja, en dat laatste, dat is natuurlijk belangrijk. En dan kijk je even om de woorden en om de bewoordingen heen. Want dan kun je vragen, hoe is dat nou bij mij? En hoe is dat bij ons in de kerk? Is het enige offer van Jezus ook werkelijk genoeg? Of moet er nog weer wat bij voor ons? Willen we daar zelf dingen aan toevoegen? Het evangelie zegt, als je vertrouwt op wat de Heere Jezus heeft gedaan, dan zijn je zonden vergeven en krijg je het eeuwige leven. En dat is de blijde boodschap. Want we gedenken wat hij voor ons heeft gedaan. Zijn kruisiging en zijn opstanding, dat is ons geestelijk voedsel. Geestelijk voedsel. Nou, als ik dat zo zeg, dan voel je misschien wel aan voor wie Jezus het avondmaal heeft bedoeld. Ja, hoe zou je nou zijn volbrachte werk kunnen gedenken en vieren als dat geen betekenis voor je heeft? Hoe zou je zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding nou kunnen belijden en danken zonder dat je daarin gelooft? Het avondmaal is ingesteld voor mensen die door het geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden zijn. Zonder geloof, zonder de Heilige Geest die ons geloof geeft, is het avondmaal niets, is leeg, is het zinloos. De Heer heeft het avondmaal juist ingesteld om ons geloof te versterken, te voeden. En daarom komt de persoonlijke geloofsrelatie met de Heer ook in al die zondagen 28, 29 en 30 op de voorgrond te staan. En gaat de catechismus ook in op de vraag voor wie het avondmaal wel bedoeld is en voor wie het niet bedoeld is. Eerst staat er voor wie het wel bedoeld is. Voor mensen die zich afkeren van hun zonde. Die hun eigen fouten de rug toekeren. Dus die niet willen blijven doorgaan met zondigen, met verkeerde dingen. Maar die opnieuw willen beginnen. En die ook vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Die weten, die geloven en belijden wat hij heeft gedaan. Dat is alles. Dat is het helemaal. Dat is de vaste rots van mijn behoud. Het volbrachte werk van de Heer. En daarom verlangen die mensen ook om te groeien in hun geloof. En daarom hebben ze ook het verlangen om hun leven te heiligen. Hè? Levensheiliging. Om te zeggen, alles wat ik heb en wat ik ben en wat ik kan, dat is voor u, Heer Jezus. Ik wil u volgen, ik wil u dienen en ik wil God de Vader gehoorzaam zijn. Ik wil de weg gaan die u mij wijst. Overgave, toewijding, levensheiliging. Voor die mensen die willen leven tot eer van de Heer, is het avondmaal bedoeld. Nou, en dan staat er vervolgens ook voor wie het avondmaal niet bedoeld is. Voor mensen die zich niet bekeren. Of die zich niet oprecht bekeren. Die doen alsof. En dan kun je aan hun levensstijl ook zien dat ze ongelovig zijn of zelfs goddeloos zijn. Dat ze Jezus niet volgen. En want aan de vruchten ken je de boom. Nou zegt de catechismus, die mensen kunnen niet aan het avondmaal worden toegelaten. Omdat het heilig avondmaal is. Omdat het gaat om de geloofsverbondenheid tussen Jezus en Gods kinderen. Als je met God en met Gods geboden spot, dan heeft het werk van Jezus geen waarde voor je. En dan moet je ook niet doen alsof. Want zegt de catechisme, dan ben je een huichelaar. En als in de Bijbel het woordje huichelaar klinkt, dan staat er in het Grieks hypocrites, hypocriet. En dat waren in die dagen de toneelspelers. De mensen die op het podium stonden en een masker droegen. De toneelspelers, de maskerdragers, de hypocrieten. Zij die doen alsof. Avondmaal vier je als je vertrouwt op Christus. Als je verlangt om voor hem te leven en met hem te leven. En dan is het goed om jezelf wel af te vragen, waarom vier ik nou het avondmaal? En wat vier ik nou eigenlijk? Wat leeft er dan in mij? En daarom hebben we een week voor de avondmaalsviering ook altijd de voorbereiding. In de preek, in het gebed. Zodat je er nog eens over na kunt denken en naartoe kunt leven. En zodat het niet zo is dat je zondags in de kerk komt. Oh ja, het is ook nog avondmaal. Nee, dat je daarmee bezig bent geweest. Daar komt ook naar voren in de catechismus tenslotte een zinnetje die in onze traditie nogal beladen is geworden. Ik bedoel dit, dat je als mens je een oordeel kunt eten en drinken. Of dat je kunt eten en drinken tot je eigen oordeel. En dan gaat het over het eeuwig oordeel. Dus waar mensen vaak het woordje hel aan verbinden. De verlorenheid. Nou, wij weten dat door deze woorden heel veel mensen het avondmaal hebben gemeden. Dat ze bang waren voor Gods oordeel. Dat ze onzeker waren over hun geloof. Want wat stel je nou voor dat ik avondmaal vier terwijl het toch niet echt is? Dan trek ik dat oordeel van God over mezelf heen. En zo waren ze bang. Zo zijn sommige mensen nog bang om, zo zeggen ze dat, om met een ingebeelde hemel toch nog naar de hel te gaan. Misschien herken je daar wel iets van. Uit je eigen familie. Of uit je eigen omgeving. Van je eigen opvoeding. Of misschien wel van je eigen ervaring. Jezelf een oordeel eten en drinken. Dat zinnetje, gemeente, dat komt uit 1 Korinthe 11. En daarom wou ik dat gedeelte nog eens met u en met jou lezen. Want wat wordt er nou eigenlijk bedoeld als Paulus dat zegt? En in welke situatie heeft hij dat gezegd? In de eerste eeuwen, gemeente, werd het avondmaal gevierd gewoon aan tafel tijdens de maaltijd. En de broeders en zusters van de gemeente kwamen samen om de maaltijd te houden. De agape-maaltijd, de liefde-maaltijd. De maaltijd om in liefde met elkaar het geloof en de hoop te delen. Zoals je eten en drinken samen deelt. En daar tijdens die maaltijd was er een moment dat ook het avondmaal werd gevierd. Maar in die gemeente van Christus waren er wel allerlei rangen en standen. Je had rijke mensen die niet hoefden te werken. Daar hadden ze hun knechten voor en de slaven. En die armere mensen, de knechten en de slaven, ja, die moesten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan de bak. En dan spreekt Paulus in 1 Korinthe 11 over een situatie dat de rijken in de gemeente al samen zijn gekomen. En ze hebben al heel wat zitten eten en drinken. En dan aan het eind van de dag, als de armere gemeenteleden hun werk erop hebben zitten, dan komen zij in de gemeente om aan te schuiven aan tafel. En dan is al bijna al het eten op. En sommigen zijn zelfs al dronken, zegt Paulus. Nou, is dat nou een situatie waarin jullie avondmaal vieren, zegt Paulus? Jullie noemen het avondmaal, maar het avondmaal van de Heer, dat is het zeker niet. Waar zijn jullie mee bezig, zegt Paulus? Het gaat aan het avondmaal toch om de liefde voor God en de liefde voor elkaar. We zijn toch aan de tafel van de Heer verbonden met Hem en met elkaar. Als er geen onderlinge liefde is en gelijkwaardigheid en aanvaarding van elkaar, dan zit het goed fout. Dan beleid je aan de ene kant het volbrachte werk van de Heer, terwijl je eigen broeders en zusters gewoon gebrek laat lijden. Want de liefde voor Jezus, verticaal, die is verbonden met de liefde voor elkaar, horizontaal. Alleen zo kan er een kruis zijn, als er liefde is voor Hem en liefde voor elkaar. Paulus zegt, als je zo met elkaar omgaat, dan onderscheid je het lichaam van Jezus niet. Dan snap je niet waarom het gaat in het lichaam van Christus, de gemeente van de Heer. En dan beleid je zijn volbrachte werk, maar dan verloochen je tegelijk je broeders en zusters die aan jou gegeven zijn. En als je zo hypocriet bezig bent, dan haal je het oordeel van God over jezelf heen. Dat moet je niet doen. Als je de ander niet de liefde van de Heer gunt, dan moet je niet zelf het avondmaal gaan vieren. Het gaat dus ten diepste om het liefdegebod. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Want, zegt de catechismus, iedereen die genade nodig heeft en die dat weet. Iedereen die genade met anderen wil delen, die is welkom aan de tafel. Want Jezus nodigt iedereen uit die bij Hem wil komen. Die bij Hem wil horen. Bij Hem is genade voor jou en mij. Weet je, God vraagt van jou en mij geen groot geloof. Hij vraagt van jou en mij geloof in een grote God die genadig is voor zondige mensen. En dan is er zelfs voor de grootste zondaar plek aan de tafel van Jezus Christus. Als die zich wil bekeren. Als die tot geloof komt en zegt, hier ben ik, Heer, met al mijn zonden. Ik wil opnieuw beginnen. Ik wil een nieuw leven met u. De liefde van Christus roept ons aan tafel. En het avondmaal is dan voor wie met hart en ziel beleidt, ik heb Jezus nodig. Heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig dag aan dag. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb Jezus nodig. Dag aan dag. En voor zulke mensen zegt de Heer, ik ben de gastheer en jij de gast. Kom bij mij, dan wil ik je geloof versterken in het avondmaal dat heilig is. Amen. Vaste rot van mijn behoud, dat is het lied wat we nu horen.
Stood.
Wij zullen gaan danken en bidden. Heren, we danken u voor wat u ons geeft in het avondmaal. In die tekenen van brood en wijn. En de afgelopen weken hebben we in de avonddiensten daarbij stil mogen staan. Bij wat er uit onze traditie naar voren is gekomen. Wat ons geleerd is. En waarbij we dan opnieuw bepaald mogen worden omdat die oude schatten zo weer nieuw worden. En ook voor ons betekenis krijgen. Ook al zouden we vandaag de dag de dingen anders zeggen dan toen. We danken u, Heer Jezus, dat u één keer dat offer heeft gebracht. Dat volmaakte offer van uw kruisdood op Golgotha. Waar u als lam van God werd geslacht voor al onze zonden. En dat is genoeg. Help ons om daar van te leven. Help ons om daar elke dag weer van te leven. Omdat het genoeg is voor heel ons bestaan. Van de wieg tot het graf. Van onze eerste adem tot de laatste ademtocht. Heren, we bidden tegelijk voor de kerken in Nederland. En we vragen of we als kerken en als christenen elkaar steeds meer mogen herkennen en aanvaarden. En mogen leren van elkaar en met elkaar. En dat we steeds meer als één stem mogen spreken. En help ons om dingen die vroeger heel sterk en zwaar zijn aangezet, nog eens opnieuw te bekijken. Om elkaars hart te zoeken en te vinden. Ook als het gaat om de relatie tussen Rooms-Katholieken en Protestanten. We danken u, Heren, dat u ons een plek geeft in deze wereld. En dat we ook kerk mogen zijn in deze tijd. En tegelijk bidden we, help ons daarbij. Help ons om wat we geloven en belijden ook te vertalen naar mensen die nog nooit uit de Bijbel hebben gelezen. Die nog nooit iets van het evangelie hebben gehoord. Dan hebben we echt de woorden nodig en de wijsheid van uw Heilige Geest en boven alles de liefde om iets daarvan te delen met onze medemensen die u niet kennen. We bidden samen, Heer, voor ons land en volk. We vragen of er opnieuw een stabiele regering mag komen. We bidden samen voor ons koningshuis, onze koning en koningin en de koninklijke familie. We bidden ook voor alle nabestaanden die in deze tijd als verschillende vieringen zijn om de bevrijding te gedenken, weer bepaald worden bij verliezen in de familie. Ook als de Holocaust herdacht is. Heer, dan denken we aan de verschrikkingen van de oorlog. Straks is het weer 4 en 5 mei en staan we ook weer stil bij de bevrijding van heel ons land. Heren, dan leven we best in een lastige periode. Als we heel veel dingen niet meer kunnen. En tegelijk willen we u bedanken voor de vrijheid die we hebben. En voor alles wat we nog wel kunnen doen. We bidden u ook, Heren, of het coronavirus mag wijken. En of we weer een goed en gewoon leven met elkaar mogen houden. We leggen het allemaal voor uw troon neer. We bidden voor mensen met verdriet. We bidden voor mensen die dicht bij de dood staan. Wilt u hen troosten door uw geest? We bidden voor mensen die eenzaam zijn. En we bidden zo voor onze broeders en zusters in de gemeente. We zijn aan elkaar verbonden, Heer. En wilt u die verbondenheid in stand houden? Zo danken we en bidden we in de naam van Hem die alles volbracht heeft. Jezus Christus. Amen. We kunnen onze gaven geven voor onze eigen gemeente en voor de diaconie, voor Mission Possible. En straks na de zegen klinkt nog een lied, Halleluja, eeuwig dank en ere. We hebben inmiddels in de kerk vernomen dat de livestream thuis niet van een goede kwaliteit was. Dat het beeld heel erg heen en weer ging. Dat vinden we ontzettend jammer. Misschien wilde u deze diensten meebeleven en is het toch wel lastig geweest. Ja, het enige advies wat ik kan geven is, zet het beeld uit en probeer te luisteren. Net zoals vroeger naar de kerktelefoon of naar een geluidsopname van de dienst. Wij mogen de nieuwe week ingaan en Gods zegen meedragen. Zullen we gaan staan om de zegen te ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.